Goedenavond. Fijn dat u er bent. We zitten op een toerustingsavond van Ebenezer. En het is 28 maart 2012. Mijn naam is Anders van der Wal. En we gaan vanavond met elkaar. Ja, ik heb het onderwerp genoemd Jezus levensweg. We zijn live op de radio. En voor degenen die geïnteresseerd zijn in welke PowerPoint dia's laat hij nou zien, die kunnen dan naar de site toe of naar de televisie toe. Hè, en dan kunnen ze de PowerPoints ook thuis mee laten lopen. Dus misschien heeft dat ook wel met de bezetting te maken. Maar goed, het is gewoon goed dat u er bent. We zullen beginnen met gebed. En dan wil ik graag met je praten over een heleboel dingen. Waarvan ik denk dat het gewoon fijn is om daar met elkaar in bezig te zijn. We zullen beginnen. Vader, dank u wel. Voor een ieder die er is. Voor een ieder die met ons verbonden is. Vader, dank u wel dat dat allemaal live kan tegenwoordig. En ik dank u, Vader, dat we met elkaar uw woord mogen openen. Vraag om de leiding van uw geest. En dat we ons mogen verdiepen, Vader, in wat u zegt in uw schrift. Dank u wel, Vader, voor wat u gaat geven. En daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ik heb het onderwerp voor vanavond genoemd Jezus' levensweg. En wat triggerde mij, om het modern te zeggen. Ik kwam een tekst tegen in Markus 14 vers 28, waar staat, maar nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dat zegt Jezus drie keer voor de kruisiging, zijn dood, en hij zegt ook drie keer na zijn opstanding van, ik ga jullie voor naar Galilea. Dus ik wil dat gewoon met je bekijken. Voorgaan naar Galilea, dan is dit de plek waar het dan omdraait. En ik kom er op de Goede Vrijdagdienst op terug, maar het is heel bijzonder als je kijkt naar Galilea, als je kijkt naar Golgotha en naar nog een oud-testamentisch verhaal, dan zijn het allemaal woorden die met een G en een L beginnen. En daar zit iets in die Gimel Lamed woorden, dat zijn twee woorden uit het Hebreeuwse alfabet, er zit iets van wiel, van cirkel, van iets ronds. En ik wil eigenlijk met je gaan kijken naar dat leven van Jezus dat zich afspeelde rond het meer van Galilea en de tweede cirkel, Jezus in en rond Jeruzalem. En als je die twee cirkels zo bij elkaar zet, dan zou je kunnen zeggen, die twee cirkels die snijden elkaar. Denk maar aan zo'n oud baantje van zo'n Lego-treintje of zo'n houten baantje voor kinderen. Dan zit daar een wissel in of een kruispunt in en dat vormt dan dat snijpunt van die cirkels een kruis. Nou, het kruis als middelpunt, als ik het zo mag zeggen. En wat is dan het middelpunt? Dat is Jeruzalem en dat is de heuvel Golgotha. En daar kunnen we nog wel het een en ander over zeggen. Maar het is gewoon goed dat we met elkaar gaan kijken, gaan studeren. En ik denk als tekst om mee te geven, denkt u aan Titus 2 vers 11. Waar dan staat, door Paulus geschreven aan die jonge broeder, want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En als we met elkaar gaan nadenken, want we zitten dan in wat ze traditioneel noemen de lijdenstijd, dan gaat het over de dood van Gods zoon en zijn opstanding, over de verzoening die het allemaal bewerkte. En je kunt gewoon zeggen, het was de tijd van God dat de zoon hing aan het vloekhout en de mensheid weer verbond met het hart van God. Nou, ik kan er een heleboel dingen over zeggen, maar ik denk dat het goed is dat we rekenen in het lezen, in het leven met de tijd van God. Nou, dat zijn even wat inleidende opmerkingen en ik wilde graag met je gaan kijken. Ik heb kaartjes. U ziet daar de zaken een beetje gesitueerd. Ze staan op kleur, maar ik geef er maar één, anders krijg je zoveel informatie. Maar het gaat mij een beetje om Galilea. Voor zijn kruisiging zegt Jezus drie keer, ik ga jullie voor naar Galilea. En ook na zijn dood geeft Jezus die vingerwijzing drie keer. En dan kun je je afvragen, die discipelen hebben wat meegemaakt. Dat was eerst misschien in de begintijd Jesus for president. En zij zelf op een ministersplaats waarschijnlijk. Maar dat ging niet door. Dus uiteindelijk, ze gingen naar de stad. Jezus kwam als koning binnen. En een week later hing hij aan het kruis en werd hij begraven. En drie dagen later stond Jezus op. Dat zijn allemaal berichten, dat zijn allemaal gebeurtenissen die die mannen natuurlijk bepaald hebben. En als Jezus dan zegt, gaan jullie alvast, of gaan jullie op weg naar Galilea, daar zal ik jullie naar voren gaan, dan wil ik daar met je over praten. Waar spraken die discipelen over op weg naar Jeruzalem? En ik wil eigenlijk proberen in deze studie met je op te lopen, mee te lopen met de discipelen op weg naar Galilea, waar ze de opgestane Heer zullen ontmoeten. En ik denk dat het heel bijzonder is. Als iemand overlijdt van wie je houdt, als iemand dan overleden is, dan praat je met elkaar over degene die overleden is. Je haalt herinneringen aan diegene op. Weet je het nog toen? En was jij erbij toen? En herinner jij je? En op zo'n moment is het enorm als je de warmte van je familie om je heen hebt, van je bloedverwanten, om dat met elkaar te delen. En ik denk dat ook dat een functie is van de gemeente, hè, dat bij lijden er de warmte is van het familie van God zijn. En naast gewoon die hand op de schouder en het gesprek dat je met elkaar hebt, vertroost je elkaar met de woorden van de schrift. En zo krijg je die herinnerde woorden, woorden die je geleerd hebt, die je bestudeerd hebt, die een stuk van je geloofsleven zijn, die krijgen dan een diepe lading. En ik wil vanavond met je kijken, wat heeft die dood en opstanding, of wat hebben die dood en opstanding bij de discipelen uitgewerkt? En ik wil dat een klein beetje doen, want al die woorden die Jezus gesproken heeft, de genezingen die hij gedaan heeft, al die zaken die gebeurd zijn, hoe was dat nou toen die mannen terugliepen naar Galilea? Hoe hebben ze met elkaar daarover gepraat? En dat wil ik je eigenlijk een klein beetje laten zien. Wat natuurlijk belangrijk is, en daar kom ik zo op terug, dat je zou Marcus moeten lezen, hè, een beetje zoals je de Torah leest. Je leest van Marcus 1 naar Marcus 16. En als je Marcus 16 uit hebt, begin je weer bij Marcus 1. He, dat is in die boekrol, daar zit het woord rollen in, wat ook in Golgotha zit, wat ook in Gilgal zit, wat ook in Galilea zit. He, maar die Torahrol gaat open, die wordt opengerold in de schrift. En die wordt gelezen in een vaste cyclus. En dan krijg je weer die cirkel, dat is een beetje het lijntje, dat ronde waar ik over ga. Dat is het leven van een Jood cirkelt rond de Torah. Lezen, herlezen. Inzicht krijgen, het opnieuw gaan verstaan, het horen. En ik denk dat dat gewoon goed is om dat zo met elkaar te delen. Ik wil dus met je praten over Jezus' levensweg. En ik denk dat het gewoon goed is om dat met elkaar te lezen. Ik heb een aantal Bijbelgedeelten genomen en die lezen we gewoon met elkaar. En ik kan niet alles doen, dat weet ik nu al. Maar er zitten een heleboel fijne dingen bij. Ik lees niet, zoals je misschien gewend bent, het hele gedeelte wat erover gaat. Maar ik noem 1, 2 teksten. Hè, en in het uitreiksel word je dan verder verwezen naar het andere. Ik begin met je om te kijken in Johannes 1. En ik heb heel veel tekst vanavond. En het is heerlijk dat je het gewoon voor je kunt nemen en kunt bekijken. In Johannes 1, en dan pak ik even de verse 28 en 29. Want sommige teksten zijn zo bekend, sommige verhalen zijn zo geëigend eigenlijk, dat het gewoon goed is om er met elkaar eens naar te kijken. Wat staat er in Johannes 1, de verse 28 tot en met 29? In vers 28 staat dan: dit geschiedde te Betanië over de Jordaan, waar Johannes doopte. De volgende morgen, de volgende dag, zag hij Jezus tot zich komen en zei: zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dat de zonde der wereld draagt. En ik denk dat het best goed is om dan even dat begrip, dat Lam Gods, te pakken. Maar hier wordt gezegd, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Als je gaat kijken in de Torah, als je gaat kijken in de wet, als ik het even zo mag zeggen, in de onderwijzing, dan zie je bijvoorbeeld dat er een lam geslacht wordt met Pesach. Dat er een lam geslacht wordt met als zondoffer of als schuldoffer. Het wordt ook geslacht als een Melaatse reiniging heeft meegemaakt. Maar nergens zie je in dat Oude Testament, in dat eerste deel van de Bijbel, nergens staat er dat er een lam is dat de zonde van de wereld wegdraagt. En ik denk dat dat bijzonder is. Verder zie je dat er ook nog een lam wordt geslacht voor de eredienst, vredeoffer, beweegoffer en al die zaken meer. Maar wat mij bijzonder interesseert is dat er 7 keer wordt verwezen in de Tora naar het offer dat de Messias zal brengen. He, en ik denk dat het heel bijzonder is, he, dat beweegoffer, he, dat teken van de opstanding. Dus er wordt steeds over een lam gesproken, maar hier zegt Johannes, het lam Gods, dat de zonde van de wereld draagt. En ik denk dat dat heel bijzonder is. En wat zie je dan met die discipelen? Ze lopen misschien achter Johannes aan, en op het moment dat ze het ware lam tegenkomen, zie je dat ze Johannes laten lopen en hem volgen. Ze hebben door dat hij het is, het lam. Nou, zo zit er in die teksten steeds van die verhalen die ik je wil aangeven. Zo'n tweede tekst die ik met je meeneem, dat is Markus 8. En ik lees in Markus 8 de versen 22 en 23. Nogmaals, met dat uitreiksel straks krijg je het op een rijtje en kun je zelf alle tekstplaatsen die ik daarop vermeld heb doornemen. Markus 8, en ik lees vanaf 22. En dan staat er, en het gaat dus om de plaatsen waar dingen gebeurd zijn. Hè, Jezus' levensweg. Nou, die voerde ook langs Bethsaida. En ze kwamen te Bethsaida en ze brachten een blinde tot hem en smeekten hem deze aan te raken. Kunt je voorstellen, die mannen op weg naar Galilea? Ze hebben gepraat met elkaar over de dingen die gebeurd zijn. En ik kan me voorstellen dat dit zo'n moment is geweest. Weet je nog, dat hij in Bethsaida in zijn ogen spuugde? Wat gebeurde, dat het daar gebeurde? En dan krijg je die herinneringen die in die mannen zijn opgeslagen. En dan staat er, en ze kwamen te Bethsaida en ze brachten een blinde tot hem en smeekten hem deze aan te raken. En hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp en hij spuwde in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem, ziet gij iets? Kijk, Bethsaida, best bijzonder. Hij neemt die blinde mee het dorp uit, want Bethsaida was een dorp van ongeloof. En wat doet hij daar? Hij spuwt hem in de ogen. En waarom doet hij dat nou? En dan moet je weten dat het Hebreeuwse woord dat achter speeksel zit, dat het te maken heeft met Hebreeuws denken. En wat zit erachter? Spuwen, speeksel, heeft te maken met overdracht van leven. Dus Jezus spuwt hem in zijn ogen. Hè? En daarmee draagt hij leven over op de blinde. Wat geneest hem, wat uit zijn mond kwam. Vergelijk. Gods woord dat uit zijn mond komt. En dan ziet die man eerst vaag, dat moet je zelf maar even doorlezen tot met 26. En dan legt Jezus hem nog een keer de handen op. Hè, en dan ziet hij het helder, dan ziet hij het duidelijk. Zou dat nou een beeld zijn van het zicht, het geestelijke zicht van Israël? Eerst vaag, onbegrepen. En dat zal dadelijk te zijner tijd luid en duidelijk zijn. En zijn er steeds van die verhalen. Als we doorgaan in Markus 8, want we zitten nou toch in dat verband, dan wil ik graag met je kijken wat er staat in 27. Markus 8, vers 27. Ik kan me voorstellen hè, dat een gegeven moment tegen Petrus gezegd, weet je nog wat er gebeurde hè, toen we in Caesarea Philippi waren? Weet je nog dat jij zei, gij zijt de Christus, jij bent de Messias tegen de Heer? Dus je moet je dat voorstellen, zo denk ik me dat dan, in de mannen op weg naar Galilea. En we lezen dan Markus 8, vers 27 en 28, die kanten uit, tot en met 29. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg vroeg hij zijn discipelen en sprak tot hen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hebben we dat ooit gekoppeld voor onszelf? Welk moment kiest Jezus hier? Wat gebeurt er als hij dit vraagt? En natuurlijk hebben die mannen dat gehoord wat er gezegd is. Ze antwoorden en zeiden, Johannes de Doper. En een ander die vult het eraan, Elia. En weer anderen, een van de profeten. En hij vroeg hun, maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, gij zijt de Christus. Gij zijt de Messias. Gij zijt de gezalfde. En ik denk dat dat een bijzonder moment is. Het niet-gelovige volk aan de ene kant en de discipelen. En met name wat Petrus zegt hier. En dan is het ook heel opvallend dat als je dat doorleest, dan verbiedt hij ze eigenlijk dat te zeggen. Erover te praten. Maar waarom nou precies hierna? Als Petrus gezegd heeft, gij zijt de Messias, u bent het, de Messias. Dan zie je dat vanaf dat moment het koninkrijk niet meer wordt aangeboden, als ik het zo mag zeggen, verkondigd wordt, maar dat het gaat om andere zaken. Ja, ik ben een koning. Ik ben maar wel een koning op weg naar het kruis. Jezus gaat na Marcus 8 praten over het lijden dat hij zal moeten meemaken. Als jij me gaat volgen, zal je dat met lijden te maken hebben. En ik denk dat het goed is, niet langer het koninkrijk, maar hij gaat spreken over zijn lijden. Zeg niet, zegt hij dan, dat ik de Messias ben. Het volk verwierp hem en zijn verkondiging. Het daarbij gekomen koninkrijk, zou je kunnen zeggen, trekt zich terug. En de Messias, de Zoon van God, alles wat hij deed, alles wat hij moest meemaken, alles wat hij zei over het lijden, dat dinkt pas later echt bij de discipelen door. Zij wilden doorgaan met de verkondiging van het koninkrijk. Ook in handelingen klinkt dat nog. Maar zeer zie je, het wordt verworpen. En dat is het machtige van de zaken die hier staan. Je ziet die mannen onderweg gaan en praten over de dingen die zijn gebeurd. Ook zo'n moment is Johannes 2. En dat is ook een heel bijzonder moment. Daar zou je een heleboel dingen aan vast kunnen knopen. Maar Johannes 2 is ook zo'n prachtig moment. En dan moet je dat zien in het kader van de Heer is Jeruzalem binnengekomen, zittend op dat rijdier, op die ezel. Dan is dat helemaal gebeurd in Jeruzalem, aan het kruis gestorven, begraven, opgestaan. En dan dringt dat door. Langzaam maar zeker zou ik zo zeggen, het is zo, maar het moet nog doordringen. Ze moeten er nog achteraan komen. We kijken wat Kana doet, de bruiloft te Kana. En ik lees maar twee versen. En er staan zoveel dingetjes in die je misschien al in je Bijbel gemarkeerd hebt. Maar er staat dan, en op de derde dag, de dag van de opstanding, kan je even meenemen. En op de derde dag, de dag waarop de beslissing valt, denk aan Hosea 6 vers 2 voor jezelf. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En ook Jezus en discipelen waren ter bruiloft genodigd. Ik vind het bijzonder. Marcus schrijft tegen een profetische achtergrond. Marcus schrijft over God als de bruidegom, over Israël als de bruid, de vrouw van God. Het begint hier met een bruiloft. En dan staat er zo kaal vertaald, en op de derde dag was er een bruiloft. Nee, er stond letterlijk, en op de derde dag geschiedde er een bruiloft. En waar is die bruiloft? In Kana. En dat Hebreeuwse woord dat achter Kana zit, die woonplaats, die betekent ijveren. God ijvert voor dat volk. Het gaat God om Israël. Dat volk dat voor hem hier op aarde die dienstknecht zal zijn. En dan staat er, en ook Jezus en discipelen waren ter bruiloft genodigd. Er staat letterlijk, ze waren geroepen. Want zonder Jezus valt die bruiloft in het water. En dan zie je, als je het doorleest, en dat kan je zelf rustig bekijken, dan zie je dat in 6 vaten de beste wijn wordt bewaard. En dan kan je eraan voorbij lezen, en dan kun je een heleboel, er zit zoveel water in, en dat betekent dit en dat betekent dat. Na 6, er zijn 6 vaten gevuld met wijn. Want na 6 dagen mag je denken aan de Sabbat. Er komt een moment dat het tijd wordt voor de grote Sabbat. Water wordt wijn. Water wordt in gloed gezet. Het is de Messiaanse gloed van de komende eeuw. En Jezus is op weg op die bruiloft dat te laten zien. En ik denk dat het goed is. Kijk, en dan kan je zo'n mooi moment kiezen uit Jesaja 62. Zolang het volk de wet houdt, die wet die in steen gegraveerd stond, hebben ze wijn nodig om het hart te verheugen. En als het hersteld wordt, dat volk van God, en weer de zullen zijn waartoe hij het bestemd heeft, dan schrijft hij de wet in hun hart, zegt Jeremia 31. En ik denk dat het heel bijzonder is dat hij water in wijn veranderde, is een teken. Een teken dat hij hun harten vult met de vreugde die er zal zijn als het koninkrijk aanbreekt. Hij is die ware wijnstok, hij is die Messias. Het beste komt nog voor Gods schepselen. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Het beste komt nog. Bekend in de oren klinkt dat, hè? Maar dat komt nog. Het beste komt voor Gods schepselen ook nog. En uiteindelijk is de Jezus in zijn grote handelen de nooit droogvallende bron van vreugde. En zo heb je beeld na beeld wat in die schrift dan werkt. Ik ga met je kijken naar Matteüs 4. Ik loop dus gewoon een aantal plaatsen na waar zaken zijn gebeurd. En voor degenen die in Israël zijn geweest, die hebben hier misschien ook rondgelopen. En dan is het toch best bijzonder, dat is dat wat er nog staat van de synagoge in Kafarnaüm. En dan staat er, ik lees alleen vers 13, de rest is om het na te lezen. En hij verliet Nazareth, staat er in Matteüs 4 vers 13, en ging wonen te Kafarnaüm aan de zee in het gebied van Zebulon en Naftali. En dan denk ik, het is zo ontzettend mooi. Wat staat er? Hij gaat wonen in Kafarnaüm, in Kefarnagum, in het dorp van de trooster, in het dorp ook van de getroosten. Want dat kwam Jezus ten volle doen. Jezus kwam om zijn volk te troosten, want vertroosting is de vervulling van de schrift. En als je getroost wordt, dan heelt dat, dan helpt dat. En dan staat er, hij kwam om de schrift te vervullen. Ja, hij kwam om die schriften in de praktijk te brengen, om de schriften vol te maken. En zo kan er zomaar een tekst zijn, dat je denkt van, hé, ik heb het jaren zo gelezen. He, en dat is juist het punt wat ik een beetje probeer vanavond te doorbreken. Die zaken zijn zo bekend, dat je niet meer hoort wat er in de schrift staat. En dat is het bijzondere van terug naar die grondtekst, terug kijken wat er staat. En zo is er een verhaal, wat ik u ook even wil meegeven. En misschien kent u, als u kijkt naar de dia, schilderij van Johannes Vermeer. Dan herkent u misschien dat het schilderij is van de Emmausgangers. En dat staat in Lucas 24. Ik weet niet waar die hangt, maar er hangen hele mooie Vermeeren ook in het Boijmans. Dat bekende verhaal, hè, van die twee mannen. En dan staat er in vers 13, en zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. 60 stadien, kijk, dan kan je natuurlijk de formele kant lopen, hoeveel is dat? Nou, een kilometer of 11. Maar het leuke is ook, het is 11 kilometer, dat is de afstand tussen de tabernakel in Silo en het kamp van Goliath. Vind ik grappig. Als ik het even zo mag zeggen. Met andere woorden, op het moment dat het onderworpen dreigt te worden door Goliath, komt daar dat verhaal, David en Goliath. Maar dan staat er, en zie, twee van hen waren juist op die weg, of op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En als u dat verhaal leest, dan staat er, en ze spraken met elkaar. Dat kan zijn dat ze een gesprek voerden over datgene wat er gebeurd is. En wat is er dan gebeurd? Ze zijn op weg naar huis. Met wat in Jeruzalem is gebeurd. Dat brandt op hun netvlies. Dat schreeuwt in hun hart. Maar een gesprek voeren, dat woord dat er staat, dat betekent ook, ze bespraken de schriften met elkaar. Ze gingen natuurlijk na in de schriften wat er was gebeurd. En dan staat er dat ze met elkaar de schriften bespraken en van gedachten wisselen. Daar zit een Hebreeuws woord achter, wat betekent eigenlijk samen zoeken. Samen kijken, wat staat er in de schrift? Wat staat er in de Torah? Wat staat er in Tenach? Wat staat er in dat eerste deel van de Bijbel? Want dat was de Bijbel die ze hadden, die ze openrolden in hun leven. En ze voerden gesprekken. En dat woord wat daar gebruikt wordt, dat staat woorden. Ze gebruikten woorden, ze spraken over de schrift. Wat er gebeurd is, hoe moeten we dat plaatsen? En dan komt er ineens die man naast ze lopen. Loopt met ze mee. En vraagt waarom ze zo bezig zijn. En aan een gegeven moment zeggen ze, Maar wij echter hoopten, er lopen mannen op weg naar Emmaus en de hoop was gedoofd. Hun verwachtingen waren gedoofd. En daarom eindigt het ook met, en we hebben hem niet gezien. Het is over, het is uit. En zo gaan ze naar huis. En dan pakt Jezus het over. En dan zegt hij, hè, dat gij niet gelooft. Letterlijk staat er, dat je niet vertrouwt. Wat hij gezegd heeft, zou je kunnen zeggen. Dat gij niet gelooft. En hij legde hun uit. Dat woord wat er staat in het Grieks is het woord dat we kennen voor het uitleg van de schrift. Hij legt het ze uit. En je hebt het dan nodig in zo'n, wat je gebeurt is dat je het uitgelegd krijgt. Dat het aan je hart wordt gebracht. De Messias gaat dus aan deze mannen uitleggen wat er staat in de Torah, in de schrift. Zoals Jozef de dromen van de Farao uitlegde, zo zet de Messias de schriften uiteen. En dan krijg je iets heel moois, vind ik, een mooi moment. Ze horen de schriften, ze krijgen het uitgelegd, het opent hun hart en zij openen hun huis voor die vreemdeling, want dat is die nog steeds. En dan op het moment dat hij met hen aanligt, nou Vermeer heeft het een beetje nog als zittend gedaan, die was misschien niet zo op de hoogte met het liggen in het Midden-Oosten, in het Verre Oosten, die kant uit. Maar als hij met hen aanligt, dan gaan hun ogen open. Dan staat er, en ik lees vers 31 uit het Emmaus verhaal, en hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. Er staat, en ze herkenden hem. Nou, dat is voor ons een woord dat we kennen. Daar zit het woord achter, epignosis. Ze realiseren zich, hij is het. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Hij opent hun ogen en ze begrijpen het. En ze zetten hun hart open en dan zien ze dat hij het is. En dan staat er, ja, ze nodigden hem uit om mee te gaan. Maar wat doen die mannen? Dat voelen wij niet meer zo aan. Maar wat doen die mannen die vreemdeling vragen, kom mee naar binnen, kom eten? Ze vervulden de Torah, een vreemdeling laat niet lopen. Misschien dat wij zo zeggen, nou doei, goede reis verder. Nee, zij vroegen hem in huis, ze vroegen hem aan tafel. Ze vervulden de Torah, dat was geleerd, dat was hun leven. En dan opent hij hun de ogen. En dan dat mooie ook dat ze zeggen, dat ze dan vragen, blijf bij ons. Daar komt dat mooie gezang vandaan. Hè? Blijf bij ons, Heer, abide with me. Dat komt gewoon uit zo'n tekst naar boven dan. En dan zie je, was ons hart niet brandende in ons? Ze wilden het begrijpen. Ze wilden de Torah verstaan. Was ons hart niet brandende in ons? Terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende. Ik denk dat dat boeiende dingen zijn. Hij opende de schriften en dat ging voor hen leven. En ze hadden net 11 kilometer achter de rug. En wat deden ze? Ze gingen 11 kilometer terug naar Jeruzalem. Aan het begin van het verhaal zat hun hart vast, zaten de woorden vast, hadden ze geen zicht. En ze probeerden zicht te krijgen, daarover spraken zij. Ze lopen met de dood in hun schoenen, van Jeruzalem vandaan. Maar daar moet je juist zijn, in dit kader. En als hun ogen opengaan, gaan ze terug naar Jeruzalem. Ze lopen dan naar Jeruzalem toe, met Jeruzalem in het zicht. Ze gaan opstaan en ze gaan op naar Jeruzalem. Zo is zo'n verhaal en het is te kostelijk om het zo snel te behandelen. Maar het is zo'n ontzettend gaaf verhaal. Het is echt, er zitten zoveel dingen in waar je over na kunt denken. En dan gaat het ook nog hoe hij door hen herkend was in het breken van het brood. Hij is het. Emmaus. Zomaar. Even zo'n moment. We gaan weer terug naar Markus 5. Want ik heb een beetje op Markus geleund bij deze studie. En dat is een prachtig verhaal. Dat is Marcus 8. Nee, Marcus 5 vanaf vers 1. Nou, dan krijg je ook het mooie, er staat boven de genezing van een bezetene, maar die dingen die erboven staan, die kloppen, zeg maar, dat zijn dingen die hen toegevoegd. Maar dan staat het, en zij kwamen aan de overkant der zee. Nou, degene die de laatste reis naar Israël hebben meegemaakt, die kregen er misschien een punt over van, maar heel duidelijk hebben we toen ervaren wat die overkant van de zee betekende. Hier is het land, daar heb je de overkant van de zee. En ze kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gerazenen. Ook zo mooi, dat staat het, er zit in dat Gerazenen zit het woordje ger, vreemdeling. En als je naar Matthäus kijkt, dan is het land, daar wordt er over Gadara, over Gadarenen gesproken. Maar als je dit verhaal leest, en dat is het nadeel van de manier waarop het gaat dan vanavond, maar het gaat om de genezing van een bezetene. En als je nou leest wat er staat in Marcus 4, in Marcus 5 en in Marcus 6, dan zie je telkens, het gaat om zee, er gebeurt iets en er is weer zee. Steeds zie je iets gebeuren en dan gaat dan in het kader van de zee. En dat zijn hele mooie dingen om je dat te realiseren. Zee is het beeld van de chaos in het schrift. En midden in de chaos komt leven. Leven aan de overkant van de zee. En dan komt daar die bezetende, die gedemoniseerde, en die komt Jezus tegen. En dan staat er zo'n heel klein stukje in, wat hebt gij met mij te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. En als Jezus hem dan geneest, dan valt hij neer, dan aanbidt hij hem eigenlijk. Hij valt neer in aanbidding voor hem die hem genezen heeft. En dan vind ik het mooie. En daarom heeft God ons een naam gegeven. En die naam heb je om erbij geroepen te worden. Een leerling kan heel erg geïrriteerd raken als de docent voor de klas hé zegt. Jij daar, hé. Ik heb een naam hoor. En je ziet dat namen in de schrift, maar ook natuurlijk tussen in het menselijk verkeer, een hele duidelijke betekenis hebben. Die naam heb je om geroepen te kunnen worden. En dan vind ik het mooie dat er staat dat God je naam kent. En dat God je roept bij naam. Nou, daar kan je een heleboel verhalen over vertellen. Maar het is heel mooi dat je realiseert dat die man dus ziet wie die is. En aan de overkant van de zee, in die chaos in zijn leven, komt er gewoon leven. Geen chaos meer, maar leven. Ik kies ook weer in Marcus en ik ga verder met hoofdstuk 10. En ik hoop dat u het een beetje kunt bijhouden. Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk te doen vanavond. En ik ben bij punt 8 en ik heb er 24, dus 10:30 halen we wel. Marcus 10. Kort, kom er even heel terug op. Heel kort op terug, want u kunt het allemaal zelf nakijken. Maar het is dat prachtige verhaal van Marcus 10. Dat verhaal van de genezing van Bartimeus. En ze kwamen te Jericho. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar, aan de weg. Hij zat aan de weg. En wat gebeurt er met deze man? Als Jezus hem genezen heeft, dan gaat hij met Jezus mee. Dan komt hij op de weg. En hoe spreekt hij nou Jezus aan? Dat is zoon van David. Dat is heel bijzonder. Zoon van David. En daarmee onderstreept hij, of onderstreept Marcus, dat die je dat zo vertelt, dat het alles te maken heeft met de belofte van God. En dan staat er, en dan kan je natuurlijk heel gewoon zeggen, ja, hij werd ziende, ja. Hij kreeg dus het zicht terug. Maar zou je ook niet kunnen zeggen dat hij meer zag? Dat hij als mens overeind kwam, omhoog ging zien, want hij zag wie het was die hem genas. En dat is bij genezen zo. Je komt overeind. Je komt rechtop te staan. Je kunt en je gaat omhoog zien. En dat is wat Bartimeus, hij wordt niet alleen ziende in het zicht van zijn ogen, dat zintuigelijke, maar hij gaat ook zien, hé, het is de zoon van David. Het is, hij is het. En dat heeft met Gods belofte te maken. En hij ging met Jezus mee op de weg. Dan een verhaal. wat in Markus 4 staat. En dat is een verhaal dat je op alle mogelijke manieren kunt lezen. Ik heb dat voor u gedaan. En dat is dan het verhaal van de storm op het meer. Dat kun je helemaal technisch wegverklaren. Ik had zo'n boek open en het stond, ja, je moet denken, het gaat om het meer van Galilea. Nou, we hebben er met elkaar op gevaren. En enkele van ons hebben er zelfs in gezwommen. Ja, dat moet je zien, dat meer van Galilea, kijk, het komt van de Hermon. En dan valt de koude wind van de Hermon op dat water, botst met die warme lucht. En daarom krijg je daar enorme onweersbuien en windstoten, dicht 200 meter onder de zeespiegel. Dus logisch dat het stormt op het meer. Maar wat gaat Jezus doen? Hij zegt in vers 35, laten we oversteken naar de overkant. We zijn in de boot gestapt. Als toerist doe je dat dan. Je stapt in de boot en de boot, had ik gevraagd aan de schipper, vaar nou eens richting de overkant. En wat is de overkant? Dat is het andere kant. Dat is het land van buiten het land. Dat is dus niet Israël. Overkant. En ik vond het heel mooi om dat zo te zien. Maar er zit een heel andere lijn onder. Want aan de overkant geneest die bezetene, die man die tussen die graven leefde. En dan realiseer je ineens, wat gebeurde er? Dat was niet warme lucht die botst op koude lucht en een enorme plensbui, een storm. Nee, er kwam iets anders in opstand. De geestelijke wereld, van die willen we niet hier hebben. Want die komt ons verontrusten, die komt ons wegjagen uit. Dat zit er veel meer achter. En ze lieten de schade achter zich en namen hem zoals hij was in het schip mede en er waren ook andere schepen bij hem. En er stak een zware stormwind op en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. En dan krijg je dat moment dat ze Jezus wakker maken. Zeggen, zie je niet in wat voor omstandigheden we zitten? En dan staat Jezus op en dan, ik denk, ja, er staan twee dingen. En hij wakker geworden, vers 39, bestrafte de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Nou, dat kun je zomaar accepteren. Maar dan heb je niet door wat er gebeurt. Want als het gestormd heeft, heb ik wel eens gezien aan de kust, dan is die enorme windkracht 9, windkracht 10 voorbij. En als je dan twee dagen later komt, nou, dan klapt het nog van enorme golven. Wat staat hier? Wat staat hier nou? De wind ging liggen. En dan is de zee gelijk doodstil. Dus dit is van een impact geweest. Die mannen hebben elkaar aangekeken. Die hebben het pas later begrepen. Want wie was dat nou? Wie is toch deze dat de wind en de zee hem gehoorzamen? En toen hij was opgestaan. En ze met elkaar onderweg waren. En misschien wel bij dat meer kwamen. Was het zeggen, hey Petrus, weet je nog? Weet je nog wat hij zei? En weet je nog wat er gebeurde? Dat kan toch niet? Dat gelijk de zee ook stil ligt? Stil is? Dus daar wordt wel gesproken over wie daar is geweest, hè? Het geeft gelijk aan wie degene is die de wind en de zee gaan gehoorzamen. Na zijn opstanding was dat niet langer een vraag. Maar ik zou veel beter zeggen, het was een bevestiging. Hij is het. En ik denk dat dat de mooie dingen zijn, ja, die in zo'n, ik probeer een beetje de schrift misschien weer te laten horen. Het is zo bijzonder, die mannen die op weg gaan naar Galilea, de Heer is ervoor gegaan. En als u ooit in Israël komt, dan hoop ik dat uw gids u brengt naar de plek waar Jezus ze heeft opgewacht. Ze waren weer in een schip geklommen, ze waren weer gaan vissen. En dan kom je aan dat strandje waar men zegt dan dat Jezus al stond met de toespijs gereed. We hebben er allemaal zoiets, we liepen daar rond en we stonden op dat strandje. En dan sta je daar en dan kijken ze over dat meer. En je kijkt naar de omgeving. Dus daar is het moment geweest dat ze ineens zagen, hij is het. Dat bij die man is natuurlijk, net als je een ui pelt, steeds meer kwamen ze dichter bij de kern. Dat is hem. En ik denk dat ik u dat eigenlijk wilde meegeven, wil aangeven. Stormen gingen liggen. De zee werd doodstil. Die blinde kreeg zijn zicht terug. Die dode werd opgewekt. De dood werd beetgenomen met de kracht, door de kracht van zijn woord. Hij sprak. Het kind werd wakker. Talitha koum. En die jongeling, daar kom ik zo bij. De jongeling tanaïn, dat is ook zo, dat is een verhaal. Als je dat christelijk leest, mag prima. Gelovig leest, hartstikke fijn. Maar je zou eigenlijk de onderlegger erbij moeten pakken. En daar kom ik zo bij. Even vasthouden. Een beetje spanning wekken, hè? We gaan lezen in Lucas 4. Ik lees je een paar versen uit Lucas 4. En ik geef voor degenen die dat nader willen doorlezen, pak daar nou eens bij Jesaja 61. Maar niet nu, maar dat moet je er even voor jezelf bij nemen. En dan staat er in de synagoge. En Jezus keerde in de kracht van de geest terug naar Galilea. En de roep ging over hem uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagoge en werd door allen geprezen. Hij werd door allen verheerlijkt. Zo, zulke leraar hebben we helemaal niet. Dit is er één, als die gaat praten erover, werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was. Letterlijk staat er waar hij gevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Als je kijkt naar de Hebreeuwse achtergrond en het woord pakt wat er staat, achter dat Grieks, dan staat er het Hebreeuwse woord dat betekent roepen. Want wij lezen onze Bijbel zo van... He, maar een Jood leest het hardop, die zingt het, bij wijze van spreken, die laat het klinken. En ik denk dat het gewoon goed is. Het heeft niks te maken met een bepaalde leeftijd, maar gewoon, je zou de schrift hardop moeten lezen. Ook al zit je in je uppie in je kamertje, lees het maar gewoon hardop. En niet, maar gewoon, je hoort het, je krijgt het binnen via je ogen, je krijgt het binnen via je oren, het komt allemaal in je hart. Hij werd geprezen, hij was er opgevoed en hij stond voor om die Torah te roepen. Dat zijn steeds van die kleine lichtjes probeer ik te laten schijnen op wat er staat. En dan komt er ook zo'n mooi verhaal. Marcus 1. Dat is, even kijken of ik het goed zeg. Marcus 1. Dat is het gedeelte van de verzoeking in de woestijn. De doop en de verzoeking in de woestijn. En moest luisteren dat wat Marcus hier zegt. En ik hoop dat ik u een klein beetje kan overdragen wat me de afgelopen maanden heeft bezig gehouden. En terstond, bij Marcus altijd, pas, er gebeurt wat. En terstond, hup, dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hij werd in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. Nou, ik heb een plaatje van de woestijn erbij gezet. Dit is dan Judees, maar je hebt vier soorten woestijnen in Israël. En als je naar Noord-Afrika gaat, dan hebben ze wel 14 verschillende soorten woestijnen. Maar goed, dit is een stukje woestijn. Degenen die mee zijn geweest, die kennen de Negev en die herkennen daar iets van. Je rijdt hier langs op weg naar de Negev, naar Beersheba, en dan zie je dus dit door beelden. En terstond dreef de geest hem uit naar de woestijn. En hoe lang zit hij daar nou? Hij zit er 40 dagen. De weg van Israël, de weg van Elia naar Horeb, de weg van Mozes en de profeten, komt steeds dat getal 40 in terug. En hij gaat de woestijn in. Je zou kunnen zeggen, hij gaat de ballingschap in. En wie komt hij daar tegen in die woestijn? Waar geen leven is. Hè, waar dorheid is en droogte. Daar komt hij de Satan tegen. Degene die hindert. Die dwarsboomt. Die uit elkaar gooit. En wat Jezus gaat doen in die woestijn. Dat is de weg bereiden voor zijn vader. En het volk gereed maken voor die weg. En ik denk dat dat beelden zijn die we mogen meenemen. Ik ga nog even door. Matteüs 11. U komt wat dat betreft vandaag een heleboel dingen tegen. En ook dat Matteüs 11 is, ik hoop dat ik het een beetje kan overkrijgen. Er staan dingen in die we soms zo makkelijk laten doorlopen. Maar er staat in Matteüs 11, en ik lees 21 en 22. Daar staat dan, wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij in zak en as, zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. Weet je ook waar in zak en as vandaan komt? Doch ik zeg u, en daar kom ik iets tegen wat ik ken. Doch ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. En ik denk, het gaat me om één ding eigenlijk. God gaat een weg in een machtig plan, een vooropgezet plan. God werkt dat plan uit in wijsheid en liefde. Alles gaat, en ik wil daar niet in een soort bekende taal in spreken, alles gaat naar zijn verborgen bedoelen. We kennen alleen zijn wil die hij geopenbaard heeft, maar zijn bedoeling is verborgen. Maar we weten één ding wat ons geopenbaard is, wat Paulus zegt, God zal uiteindelijk zijn de God, de Vader en de Redder van alle mensen. En dan zal voor Tyrus en Sidon ook zijn liefde blijken. God heeft meer op het oog. God heeft de mensheid op het oog. Zijn volk, maar dan ook de mensheid bij. En dat zijn zaken die zo ontzettend wezenlijk zijn. Ik ga nog even door naar Markus 16. En Markus 16 is maar één vers eigenlijk even. En nogmaals, de contexten moet u zelf lezen. Dan krijgt u dan het uitreiksel voor zondag op de boekentafel. He, dat mooie verhaal. Toen hij des morgens vroeg, op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala, van wie hij 7 boze geesten uitgedreven had. Wat wordt de schrift helder? Wat gaat die schrift spreken? Als er staat, toen hij des morgens vroeg op de eerste Shabbat enzovoort opgestaan was. De eerste van die 7 Sabbatten, tussen het beweegoffer en Pinksteren. Hij stond op die dag. En dat duidde op, het werk is gedaan. Het was volbracht, zei hij toch? Het is voltooid. En toen hij des morgens vroeg op de eerste Sabbat opgestaan was. En wat wij echt niet meer horen, misschien heeft u gisteren toevallig een uitzending gezien van een of andere nieuwsrubriek, hè, maar hij verscheen aan Maria van Magdala, aan een vrouw. En dat is heel bijzonder. Hè, als je het dan zou willen verkopen, het verhaal, dan zou je zeggen hè, dat hij naar de... Nee, hij gaat naar een vrouw. En dat is heel bijzonder dat hij dat deed. Zo zitten er steeds van die accentjes in, waarvan ik hoop dat u ze opnieuw... Dat ik ze opnieuw een klein beetje mag aanduiden voor u. En ik ga nog even door. Dat gaat over de berg der zaligsprekingen die ik u daar laat zien. Dat is Matteüs 5, de eerste 3 versen. En er staat dan, toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op. En nadat hij zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende, zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ik kies het uit Matteüs 5, want wat wij dan de bergreden zijn gaan noemen, hij staat in dat Matteüs evangelie het uitgebreidst. En logisch, want het gaat over de zoon van David. Maar alles wat Jezus zegt, dat zal volledig vervuld worden straks in het koninkrijk. Als de Messias er is, als dat duizendjarige, die regering van de Messias er zal zijn. En wat je hier ziet in die berg van de zaligsprekingen, in die bergreden, dat is, hier is Israël in beeld. En als je het dan hebt over, ja, maar hoe zit het dan met de gelovigen uit de heidenen? Nou, die eten andere kost. Zie Paulus. En dat is niet van, ik moet gelijk hebben. Ik heb daar nog een mooi stuk voor u over geschreven, dat komt nog wel een keer. Maar het is zo bijzonder. God vervult gewoon de belofte die gedaan heeft aan het volk. God schuift het niet opzij en zet er een ander voor in de plek. Nee, God zegt, je bent van mij. En dat God een gegeven ogenblik in zijn verborgen bedoeling een moment kiest om dat even op een zijspoor te zetten, als ik het zo mag zeggen, maar niet met de associaties die je nou gelijk erbij hebt. En de heiden, die groep uit te roepen, even wat anders. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk, dat is wat hoor. En dan een verhaal uit Lucas 19. En daarna zullen we even kort gaan pauzeren. En dat is van een diepte, ja. Nou, we gaan maar eens lezen. Lucas 19 en ik lees een aantal versen 37, 38, die kanten uit. En misschien als u er geweest bent, dan kent u dit. En als je daar staat, loopt, kijkt, rondwandelt, dan zie je dat die grafstenen, dat die allemaal richting de stad liggen. Ik kan me dat daar voorstellen. Je moet je voorstellen bij de opstanding van de rechtvaardigen, zeg heen. Als dadelijk dat al die stenen boem eraf gaan. En dan komen ze op hun benen te staan. Worden ze opgewekt. Al die graven gaan open. Er blijft er niet eentje dicht. Uiteindelijk zullen ze hem in de ogen zien. Hij die hen lief heeft. Toen hij reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte van de discipelen vol blijdschap God te prijzen met luider stem om al de krachten die ze gezien hadden. Weet je nog wat hij deed toen we de Olijfberg? Wij zitten ook naar die tijd. Die mannen hebben gewoon hem verloren en teruggekregen en dat gaat langzamerhand doordringen. En ik denk dat het mooi is. Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg. En het is heerlijk als je daar bent en je staat boven op de Olijfberg. En je loopt als gelovige loop je naar beneden. Shok, shok, shok ging het ezeltje. En zo loop je naar beneden, naar beneden, naar beneden. En heb je rechts Gethsemane. En dan moet je even voorbij al dat menselijke, hè, al die, dit is voor mij en dat is voor mij. Hè. We hebben, in plaats van het voor de wereld te laten zijn, voor het land te laten zijn, heeft de christenheid overal kerken neergezet, zich overal mee bemoeid. Maar dit gaat open. En ik kon het niet nalaten om op één van die grafplaten een steentje te leggen. Want hij vergeet het niet. Hij zal het doen. Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg, begon de hele menigte van de discipelen vol blijdschap God te prijzen met luider stem om al de krachten die ze gezien hadden. En ze zeiden, let op, gezegend, hij die komt, de koning, in de naam van de Heer, in de hemel vrede en ere, in de hoogste hemelen. Dat moment dat Jezus daar is. Ja, het is een gedeelte uit die intocht in Jeruzalem. Nota bene, naar uitgekeken, op gewacht, wanneer is die er dan? De profeet hadden gezegd, die dag komt. De gelovigen hadden er naar verlangd en naar uitgekeken. En toen kwam die daar en toen keek de stad aan hem voorbij. Maar Zacharia 14 vers 4... lichter, luid en duidelijk. Die belofte, die gaat God waarmaken. Wat men hem hier ontzegt, dat zal hem straks worden gegeven. En als je doorleest voor jezelf en je komt dan bij die versen terecht, zoals 37 en 38, wat we net gelezen hebben. Gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. Je zou bijna zeggen, dit is het antwoord op Lucas 2 vers 14. Vrede in de hemel, vrede op aarde, van boven naar beneden en van beneden naar boven klinkt het antwoord. En ja, in de hemel moet het ook namelijk nog vrede worden, want er is een pittige strijd gaande. Maar heerlijkheid zal het zijn in de hoogste hemelen. En toen dacht ik, en hierna gaan we even pauzeren, toen dacht ik, het einde zal goed zijn. Schiet er een beetje van in de lach als dan een broeder in ons midden zegt, beste komt nog. Maar u bewijst het elke dag. Waarom lezen mensen zo graag boeken en zien ze zo graag films met een goed einde? Met een goede afloop? Ja, Het loopt goed af. Ze krijgen elkaar. Bijvoorbeeld. Zou dat misschien dat onbewuste gevoel zijn van er is een diepere werkelijkheid. Er moet meer zijn dan die platte ogen van mij zien. Dus de goede afloop van een film, de goede afloop van een boek. Ik denk dat het het beeld is van een diepere werkelijkheid. En dat inderdaad het beste nog komt. We zullen even pauzeren. Ik wil graag met je doorlezen. En het volgende gedeelte. En ik hoop dat je doorhebt dat elk stukje wat ik lees, elke tekst die voorbij komt, dat het een stuk is van die herinnering. Dat je dat herinnering zou kunnen noemen. Ik lees je over de berg Tabor en dat staat in Lucas 9. En ik lees daar eigenlijk twee versen. En op je uitreiksel staat er een ander verband bij. Maar als je dan kijkt naar Lucas 9, dan staat er in het 27e vers. Ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen onder u, of er zijn sommigen onder degenen die hier staan, welke voorzeker de dood niet zullen smaken, voordat zij het koninkrijk Gods gezien hebben. Bij smaken mag je denken aan voorsmaak. Die dag zal komen, dat koninkrijk komt eraan. En over die tekst valt nog een heleboel te zeggen, maar ik denk dat dat nog wel een ander moment wordt. En het geschiedde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus medenam en de berg opging om te bidden. Nou, dat kan je gewoon eens een mededeling lezen. Maar wie neemt Jezus nou mee? Petrus, Johannes en Jacobus. En die zijn er niet voor niks. Je zou kunnen zeggen, die gedachte geef ik je dan mee, elke discipel vertegenwoordigde een groep uit het volk. Een groep die het koninkrijk zal binnengaan. En dan kun je zeggen, en dat zeg ik dan even vrij snel, maar Jacobus heeft te maken met al diegenen die in het verleden stierven, die er zullen zijn. Als je aan Petrus denkt, die brieven schrijft en praat over gelovigen die in de grote verdrukking zullen leven, die stierf als een martelaar, die groep. En Johannes heeft het over degenen die in de eindtijd leven en het koninkrijk zullen binnengaan. Met andere woorden, die genoemden gaan het koninkrijk binnen en zullen zijn heerlijkheid zien. Ze zullen er Mozes en Elia ontmoeten. De vertegenwoordigers van de wet en van de profeten. En dan zal die heerlijkheid van Christus niet langer bedekt zijn. En over dit gedeelte, en dat is natuurlijk met alles wat ik doe, ik heb het gewoon puur opgebouwd als herinnering, herinnering, herinnering. Ik hoop dat het u ertoe brengt om meer te willen lezen, meer te willen weten. Want die schrift die geeft zo ontzettend veel rijkdom. Zo'n prachtig stuk is ook dan Lucas 7. We zitten nou toch in Lucas. En als je kijkt naar Lucas 7, dat mooie verhaal van de jongeling. De opwekking van de jongeling te Nain. Trouwens heel mooi dat Nain, dat is een Hebreeuws woord. De naam van die plaats, dat heeft te maken met lieflijk. En je komt dat Nain ook tegen in Naaman en Naomi. Dat lieflijke zit erin. Dus zoiets zegt het. Rotterdam, weet je, een dam in de Rotte. Ik ga het even heel plat nemen. Hè? En hier zit dat, lieflijke. En dan staat er, en wat heeft dat nou, deze herinnering? Toen die mannen tegen elkaar zeiden, weet je nog dat die jongeling te Nain opwekte. En dat ze elkaar hebben aangekeken en dat natuurlijk geassocieerd hebben met zijn dood en opstanding. En het geschiedde kort daarna dat hij reisde naar een stad genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met hem en een grote schare. Toen hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen. De enige zoon van zijn moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar. Toen de Heere haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen. Dat is mooi, hè? Wat gebeurt er? Hij werd met ontferming over haar bewogen. Die weduwe die de zoon verloren had, die uitgedragen werd om begraven te worden. En waar zit ontferming? Ontferming zit van binnen. En die innerlijke ontferming, dat wat er in het hart van Jezus was, hij werd met ontferming over haar bewogen, die zette zich om, die uitte zich in barmhartige daden. En toen de Heere haar zag, werd hij met ontferming over haar bewogen en hij zei tot haar, ween niet. En na de bijgekomen raakte hij de baar aan, de dragers stonden stil en zeiden, jongeling, ik zeg u, sta op. Jongeling, ik zeg u, sta op. Wat voor signaal is dat? Zouden die mannen het herkend hebben? De dood wordt verslagen. De Messias is er. Denk aan de opstanding van de rechtvaardigen, die straks, die in verwachting zijn ontslapen, die er straks bij zullen zijn. Sta op, zeg ik u. Christus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En wie doet opstaan? De Messias, de Zoon van God. En dan moet je eens kijken aan wie. Hij geeft de zoon terug aan die moeder. Hij geeft die jonge knaap terug aan zijn moeder die weduwe was. En als u dit verhaal nou wil proeven, dan moet u eens lezen 1 Koningen 17 thuis. En dan zult u zien, dat is het bekende verhaal hè, van die weduwe. En je kent dat wel met die profeet van Elia. Wat is nou een profeet? En ik bedoel het goed, hè? Niks ten nadele. Ja, dat is een mond van God. Die zegt de dingen van God. Ja, dat is waar. Maar er is ook nog wat meer. Hè, een profeet is iemand, mag ik het even zo zeggen, die leven geeft uit de doden. Elia. Mag ik het anders zeggen? Een profeet is iemand die voelt wat God voelt. Die God verstaat, God begrijpt. En Jezus ziet dat. Die ziet wat er gebeurt, die ziet het verdriet en het gaat hem niet voorbij. En hij wordt met ontferming over die vrouw bewogen. En hij uit dat komt naar buiten, het wordt zichtbaar die ontferming, in een daad van barmhartigheid. Hij zet die zoon, sta op, weer op zijn voeten. De dood wordt verslagen. En dat zijn van die momenten die een profeet die heeft het over, die voelt wat God voelt. En dan moet je dat niet plat zien, maar die is bewogen om wat hij ziet. En ik zeg niet dat wij profetisch zijn, maar als je televisie kijkt, als je leed ziet, dat busongeluk, toen met die kinderen die van vakantie terugkwamen in Zwitserland, of je ziet dat verdrietige wat in Toulouse, dat afschuwelijk wat in Toulouse gebeurd is, Dan zie je dan ben je toch met ontferming bewogen. Dat blijf je niet met droge ogen naar kunnen kijken. Dan kan ik wel zeggen, ja, het komt aan het eind allemaal goed. Ja, maar dat leed nu. En Jezus anticipeert op wat er straks zal zijn. En zegt, jongeling, ik zeg je, sta op. Dat is een machtig moment als dadelijk dat zal klinken. Ik zeg je, sta op. En dan krijg je in dat grote plan van God, dat uiteindelijk het zo zal zijn dat allen voor hem staan en hem in de ogen zullen zien en bij naam geroepen worden. God verstaan die bezig is in een machtig plan dat uit te werken. Lieflijk wat hier gebeurt in dat lieflijke dorp. Jongeling, ik zeg je, sta op. Reken maar. De dood wordt verslagen. De Messias dan? Dan is hij toch de Messias? Hé, Petrus, zeg het eens. Want jij zei dat toen. Nou, kan je zo'n verhaal voorstellen? De herinneringen. We kijken in het album van de herinneringen van de discipelen. En ik bedoel dat niet te kaal als het nou klinkt. Dan nemen we een volgend stapje. Ik ben er bijna. En ik lees even twee versen. Helemaal uit het begin van Lucas. De versen 30 en 31. En dat zijn woorden die mooi zijn om te horen. En de engel, dus Lucas 1, 30 en 31. En de engel zei tot haar, de boodschapper zei tot haar, wees niet bevreesd, Maria. Helpt misschien als je leest, wees niet bevreesd, Mirjam. Want gij hebt genade gevonden bij God. Genade gevonden, begenadigde, dat is ze. genade voor degene die het niet waard zijn. Zoals geduld er is voor degene die koppig zijn. Zoals barmhartigheid er is voor degene die diep ongelukkig zijn, ellendig zijn. Zoals er mededogen is voor hen die arm zijn. Zegt de boodschapper van God hier tegen die jonge vrouw, tegen Mirjam. Je hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Mirjam, genade, dat is dat Hebreeuws woord gezet wat meeklinkt, maar je zult hem Jezus noemen, Yeshua, Jehoshua, redder is God. Reken maar dat ze dat hoorden. Wij horen bij Jezus dat misschien niet, maar een Jood hoort Yeshua, die hoort de kernen, de stammen erachter. Redder is God. Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. En het kan niet anders. Maar hoor je ook Efeze 1 vers 6 in de concordante vertaling? Het zal zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid, van zijn genade, die ons begenadigde in de gezalfde. Zo. Nog een keer. Tot lofprijs van zijn heerlijkheid, van zijn genade, die ons begenadigde in de gezalfde. Daar staat het luid en duidelijk. We hebben genade. Terwijl we het niet waard waren. Niet verdiend hadden. Nee, gelukkig maar. Want er valt niks te verdienen. Het is om niet. Het is genade. Verhalen die mooi zijn. Herinnering. Weet je nog? Enzovoort. Ik wil er graag verder in Johannes 4. En ik ben bij 19. En ik ga tot en met 24. Dus we schieten op. Echt, nog een minuut of 20, dan ben ik er echt. Johannes 4, de verzen 1 tot en met 5. We zijn in Samaria en het is op weg van Jeruzalem naar Galilea. Logisch als die mannen teruglopen, die kant uit. En dat ze in die buurt komen en dan zich dat herinneren wat er toen gebeurde. Toen nu de Heere vernam dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen. Verliet hij Judea en vertrok weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Dat is niet een AWB-weg. En hij moest door Samaria gaan. He, zo van zo'n bord van recht door Samaria. En hij moest, daar staat iets hoor. En hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. En hij moest door Samaria gaan. Wat daar gebeurde, had alles te maken met genade van Jezus kant. Want Joden en Samaritanen, die hebben geen contact met elkaar. Lees maar 2 Koningen 17. He, als je dat wil weten, als je dat leest, 2 Koningen 17 vanaf vers 24. Nou, daar staat gewoon heel letterlijk, Samaritanen vereren de Heere niet. Ze onderwierpen zich aan geen enkel ritueel. En Jezus moest door Samaria gaan. God gaat niet achterloos voorbij. En uitgerekend door Samaria trekt de Heer. En dan zoekt hij ook nog het gesprek met een vrouw die iedereen uit de weg ging. Zo gaat Jezus aan niemand voorbij. Ook aan jou niet en aan mij niet. En hij moest door Samaria gaan. Dat is niet zomaar een routeplanner. Maar het is de weg die God gaat in zijn zoon met de wereld. Even zo'n zinnetje blijft dan hangen, denk ik, hoop ik. En hij moest door Samaria gaan. Weet je nog, nou, dat soort dingen, die herinnering, reken maar dat hij gespeeld heeft. En dan krijg je dat meer van Galilea, wat je in Johannes 6 weer tegenkomt. En in Johannes 6 lees ik precies drie versen van, ja, de eerste drie versen, daarna. Johannes 6 vers 1 tot 3. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schare, omdat ze de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. En dan weet je hoe het uitloopt. Dan gaat het om die 5000 die gespijzigd worden. En je weet ook, waarschijnlijk nog uit het verleden, dat het gaat om het vierde teken in het evangelie van Johannes. Is als vreugde in het komende koninkrijk, genezing van de natieën, de bron van Israëls kracht bij hem te komen en dan komt het hier. Ik denk dat dat het enorme is. God is er in zijn zoon. Christus is het leven van de wereld. Hij is het ware brood. En die mensheid die zit er, 5000 man. En die hebben honger. En er is weinig voedsel in de directe buurt. Kan het zo ook zijn dat dat een beeld is van de acute geestelijke honger? Dat hier 5000 mensen gespijzigd worden met wat voor 5 personen geschikt is. Is dat niet een beeld van het komende koninkrijk? Dat er meer dan voldoende zal zijn? En tegelijkertijd, en dat bedoel ik niet kritisch, maar tegelijkertijd. Je ziet het ook bij verhalen die je hoort van mensen die in het nieuws zijn, die hun levensverhaal vertellen of een interview met weet ik veel. Maar leven wordt niet gestild. Het leven wat je bij mensen, men heeft ergens toch het idee van het beste komt nog. Kijk, je kan je vol eten, maar wat doe je met de honger van je hart? Wat doe je met de honger van je hoofd? En heeft u het net zoals ik niet ervaren dat datgene wat God zegt in zijn woord, de antwoorden die je krijgt op de vragen die je hebt, dat antwoord is, dat het vrede geeft, dat het rust brengt, dat voedsel is wat werkelijk je geestelijke honger stilt. Die vrijstelling van de 5000 is gewoon een teken van, hij is er. Zijn tegenwoordigheid. En ik vind het mooi als je dat zou doorlezen. En dan kom je bij bijvoorbeeld vers 22 verderop. Hoe minder een mens kan, des te duidelijker valt de nadruk op wat hij in genade schenkt. Een mens kan het niet. Maar hij schenkt het in genade. Die mannen gaan terug. Komen bij dat meer. Gaan op weg naar Galilea zoals de Heer hen is voorgegaan. Ze zullen hem straks ontmoeten. De toespijs ligt al klaar op het vuur. En als je dan kijkt naar de steden die er waren in dat Galilea. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een grote stad als Sepphoris. Een hoge heuvel. En het voordeel van een stad op een berg, op een hoge heuvel, is dat je het zicht hebt naar alle kanten. Vanuit Nazareth. Een uurtje lopen. En dan kon je s'nachts. Als je in het donker naar die stad toe liep, bovenop die berg die stad zien liggen. Dat hadden wij toen we de eerste keer waren in Galilea, in Nezamim. Dat als je wegliep van het licht dat er brandde en bij het hek kwam van Nezamim, van die kibbutz, dat je daar de donkere heuvels zag van Galilea. En toen ik daar stond met Ada, dacht ik ineens van kijk, die donkere heuvel bovenop gloeide er licht. Er lag een stad boven op de berg. En dat zegt Jezus in Matthäus 5 vers 14 toch? Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Je kon er niet omheen kijken. De rest was donker. En daar zag je boven op die berg dat licht van een stad. Kijk, als je kijkt naar Galilea in die tijd. En ik ben een beetje blijven hangen bij een opmerking. De Joden kwamen er niet zo graag. Sepphoris, een van die grote steden daar, dat was nogal Romeins, nogal Grieks, maar ook, er was een arena, er was een amfitheater, er waren aquaducten, noem alles maar op. En de Joden kwamen er niet graag, want het was onjoods daar, die sfeer. Maar waarom zegt Jezus dan een gegeven ogenblik, het Galilea der heidenen? Het Galilea van de natieën, van de volken. Ik denk dat het goed is om dat te realiseren. Als je gewoon dan de resten ziet. Hè, als je ook daarnet zag die dia van die synagoge. Als je daar rondloopt in Capernaum. Dat zijn dingen om goed te weten. Maar het ging mij erom zo'n stad. Die daar ligt bovenop een berg en die je kunt zien. En ik denk dat het goed is dat je dat mag weten. Ik ga nog even door. De rest staat in uw uitreiksel. Dan komt u terecht bij Marcus 6. En we zijn er bijna. Ik ga het niet met u lezen, maar dat is het verhaal van de 5 broden en 2 vissen. En nogmaals, je moet nooit alleen Markus 6 lezen, maar begin nou te lezen in hoofdstuk 4. Dan zie je het verhaal van de zee. Zaaien. Het eindigt weer met de zee. In hoofdstuk 5 begint het met de zee. Er vindt de genezing plaats. En het eindigt met de zee. In hoofdstuk 6 is er zee. Er is spijs. Er is brood. En het eindigt weer met de zee. En te midden dus van de chaos, van de zee, van de verwoesting van Jeruzalem. En midden in die chaos geeft God zaad, brood en leven. En dan zegt Govers, brood, dat zijn de woorden van God. En die woorden van God, die geven je aan, laten ze dan volk zien, zo moet je gaan. Brood heb je nodig om de weg te weten. En lees eens voor jezelf gewoon Markus 8 vers 17, waar Jezus vragen stelt. 7 vragen stelt aan zijn discipelen. Versta je het? Herinner je het? En ik denk dat dat punten zijn. Niet vergeten, maar gedenken. Die schrift die laat ons dingen zien waar we niet aan voorbij moeten lezen, omdat we het al weten. Maar toen ik hiermee bezig ben geweest, dat heeft wat tijd gevraagd, dan zie je, dat betekent het letterlijk. U geeft te midden van chaos zaad, brood en leven. Ik denk dat dat boeiende zaken zijn. Boeiende zaken zijn. En die vragen die de Heer daar stelt aan zijn discipelen, wat is hun antwoord geweest? Hebben ze zich misschien op weg naar Galilea, waar de Heer ze zou ontmoeten, zich die vragen herinnerd? Kijk, wij zijn het al vergeten op het moment dat we het gezien hebben. Dat is onze visuele instelling. Maar als je het hoort en je slaat de woorden op in je hart, dan kun je er gebruik van maken. Er bleven 12 korven brokken over met brood. Genoeg voor heel Israël. En bij de tweede wonderbare spijziging verderop in Markus, dan blijven er 7 korven brood over. 7, 70, het getal van de volken. Dus wat God te geven heeft, daar waar God ons weer mee wil, dat brood dat hij heeft, dat is genoeg voor heel die mensheid. Die zaken zijn er. Ik ga het bijna afronden. Ik ga nog even naar Markus 11. En ik lees u 2 versen. En ik hoop dat het plaatje een beetje... Nou, het is minder... In het echt is zo mooi. Als je daar de diepte van de foto achter ziet. Maar ik wil praten over Jezus en de tempel. Markus 11. En ik lees de versen 11 en 12. En dan staat in vers 11, en hij kwam te Jeruzalem in de tempel. Jeruzalem, op het snijpunt van de cirkels. De heuvel Golgotha stond er. En de tempel stond er. En hij kwam te Jeruzalem in de tempel. En nadat hij rondom alles overzien had, vertrok hij, toen het reeds laat op de dag was, naar Betanië met de 12. Jezus ging binnen in Jeruzalem. Jezus ging binnen in de tempel, in het heiligdom. En dan staat er, en hij vertrok. Er staat letterlijk iets als hij ging uit. Hij liet het achter zich. Hij ging uit, want Betanië ligt buiten Jeruzalem. Heel die intocht van Jezus eindigt met een uittocht. En dan staat er, en toen ik dat las, ja, dan blijf je daarbij hangen. Hij vertrok hij toen het reeds laat op de dag was. Het was laat in de tijd. Het was laat in die bedeling. Jezus verwachtte vrucht van de vijgenboom. Hij wist dat het niet ging komen. Maar die verdorde vijgenboom zal straks vrucht geven. Dus dat volk zal straks zijn vrucht dragen. En in zijn handen dat instrument zijn. En dan eindig ik met Markus 7 vers 24. En nogmaals, ik kan niet alle vragen beantwoorden, want nogmaals, dan zou ik een paar avonden bezig zijn geweest. En ik heb erover gedacht om dat te doen, maar dat wilde ik u niet aandoen. Daarom heb ik een uitreksel gemaakt wat erg uitgebreid is. De laatste, dat is Markus 7 vers 24. En hij stond op, staat er, en vertrok vandaar, Markus 7 vers 24, en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus. En toen hij in huis was binnengaan, wilde hij niet dat iemand het wist, maar hij kon niet verborgen blijven. Grenzen van het land zitten we aan. En ik denk als je dan teksten wil lezen. En nogmaals, als u mijn aantekeningen zou zien, dan heb ik daar steeds allerlei verwijzingen en allerlei beelden bij. Maar natuurlijk weet ik, Jezus die was hier als de Messias, als de gezalfde. He, we weten allemaal wat Romeinen 15 vers 8 zegt. He, waar Paulus dan formuleert, ik bedoel namelijk dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods, een dienaar van de besnedenen geweest is, om de belofte aan de Vader gedaan te bevestigen. En dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken. Nou, dan moet u maar eens daar lezen wat er staat. He, Jezus komt hier aan de grens. En dan komt er dat moment dat die heidenen, dat die natieën, dat het volk het instrument zal zijn in Gods handen. En dat de natieën gezegend worden met en door Israël. Nou, wat ik zo bijzonder vind aan het geheel, hè, en ik zou ook, ja, ik zit nog te kijken naar vers 27, hè, dat heeft met die heidenen te maken en de rol van Israël daarin. Maar wat me opvalt is, en daar mag je op rekenen, dat is telkens weer, zegt de schrift, God is trouw. God doet wat hij belooft. En dan vind ik het zo bijzonder. Dat je dan, en ik zal hem niet dicht laten, ik doe hem juist open. Hè, dan moet je eens kijken wat, even kijken. Er staat in Efeze 2 vers 19. Hè, over Gods trouw gesproken. God doet wat hij belooft, zei ik net. En dan vind ik het bijzondere, jij en ik, we zijn geen puppies meer. En denk dan aan die scène van die vrouw met die hondjes, weet je, maar wat aan tafel valt is toch voor, ja? We zijn geen puppies zijn meer, we zijn geen gasten meer, maar Paulus markeert wie we zijn. In Efeze 2 vers 19, daar zegt Paulus, en ik lees het in de NBG, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. We hangen er niet zomaar bij, maar we zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Paulus markeert dat. Geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Familie van God. Leden van het lichaam van Christus. En zoals God elke keer markerend aangeeft. Ik doe wat ik heb beloofd. Die trouw voor mij. Die is er en die houdt niet op. Zo is die trouwen voor jou en voor mij, voor de gelovigen uit de heidenen. En uiteindelijk voor die hele mensheid. Ik denk dat die schrift je zoveel aanreikt. Dat je hier zo blij mee kunt zijn. En neemt u straks het uitreiksel mee naar huis. En ik hoop dat u ermee aan de slag kunt en aan de slag gaat. Maar één ding mag je je realiseren. Onze zegeningen zijn in Christus Jezus. En als je dat realiseert, als je dat beseft, waar leidt het dan toe? Dat je hem gaat danken. Want hij die zegt, die roept is getrouw, ik zal het ook doen. Woorden waarmee hij mijn hart heeft gepakt, lang geleden. Hem komt toe alle lof en eer. Wat hij deed in de Zoon. Wat hij daarna deed met Paulus. En het uiteindelijke grote bestek wat erachter ligt. Dat God zal zijn uiteindelijk de God en Vader en Redder van allen. Ik krijg er geen genoeg van. Ik gebruik die woord niet om een pleister op je mond te plakken. Want ik hoop maar één ding. Vader, al die vragen die er zijn. Alle pijn en moeite die ik zie. Al het lijden dat geëtaleerd wordt. Ik ben zo blij dat u er niet aan voorbij gaat. Dat u uw zoon hebt gegeven om het daar terug te krijgen. En wat enorm dat God een plan heeft met Israël. Dat God een plan uitwerkt, een deel van de plan uitwerkt met de gemeente. En dat God in die enorme grote lijn uiteindelijk allen omcirkelt met zijn liefde. God zal zijn alles in allen. Daar hadden de discipelen nog geen weet van. Maar die hadden wel, denk ik, op weg naar Galilea, waar hij ze ontmoette aan het water. Op dat kleine strandje, met het kleine zwarte kerkje. Staande daar, heb je behoefte om de woorden te lezen van de schrift. En hij stond daar en ze waren vervallen, gevallen in hun oude professie, weer aan het vissen. En alles lag al klaar, op het vuur, gereed. Ik denk dat het mooie is van alle zaken. En ik hoop dat ik u dat vanavond een beetje heb kunnen aangeven. Ik heb met u willen lezen, geprobeerd wat aan te geven van wat die mannen, die discipelen, die mannen die met hem hadden opgetrokken. En dat is een beeld waar ik mee eindig. Die hem mee hadden gemaakt. He, dat ze ineens zagen, ja. En ze alles konden terugleggen. Zie het wel. Hij is het. En dat die mannen hun hart heeft aangestoken. En als je denkt over het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Je weet, als voor Pesach een lam wordt geslacht, dan is het lammetje 4 dagen in het gezin. Als je dan kijkt naar het grote verband, dan zie je dat Jezus er was. Dat hij bijna 4 jaar heeft omgegaan. En dat er straks dat moment komt dat het zichtbaar zal worden. Het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik hoop u in die levensweg van Jezus, die cirkeling die ik heb laten zien, dat ik u iets heb mogen delen met u van datgene wat me al maanden heeft beziggehouden, waar ik over gelezen heb, dat bijzonder. Jezus' leven speelde zich af rond het meer van Galilea, rond Jeruzalem en in Jeruzalem. En waar die cirkels elkaar snijden, daar staat het kruis. Daar ligt de heuvel Golgotha. En ik denk dat het bijzondere is. Hij die zei, ik ben de Alpha en de Omega. In het Hebreeuws de Alef en de Taf. De Alef, de letter van God, en de Taf, het kruis. En dat de genade van God is verschenen. En die uiteindelijk zal blijken heil te brengen, redding te brengen voor alle mensen. Het beste komt niet. Het uitstekende wacht ons. Amen.